Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wat is het mij een groot genoegen om opnieuw met u vandaag de fiets op te gaan en u te mogen verwelkomen in onze tweede aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Herentals richting de abdij van Tongerlo. Maar eerst verkennen we dus verder Herentals. In een vorige aflevering konden we reeds ontdekken dat Herentals een geschiedenis heeft die teruggaat tot heel ver eigenlijk, tot aan de 13e eeuw onder andere. Gebouwen uit de 14e eeuw vindt men dus ook nog altijd terug in de sporen van die rijke geschiedenis van de stad Herentals. Vooral in het noorden van de stad, omdat dat deeltje wat sterker ontwikkeld werd in het begin van het ontstaan van deze stad. Het is het historische centrum, de historische hoofdstad van de Kempen. We ontdekten een vorige keer onder meer van aan het station van Herentals gingen we richting het oud gasthuis. En dat was een plaats waar de zusters Augustinessen zorg droegen voor zieken en voor bezoekers. En een plaats waar vandaag de dag het ziekenhuis staat. En dan gingen we even naar de tuin van de buren, het kasteel Le Page, en ontdekten daar dat het arboretum en de vele planten en bomen die men daar kan terugvinden, dat die mede dankzij de relaties tussen de familie Le Page en missionarissen tot stand is gekomen. Een bezoekje aan de openluchtkathedraal, de groene kathedraal van Herentals, was een mooi gebeuren en waarmee op die manier toch tegemoet kon gekomen worden aan de testamentaire wensen van de echtgenoten van de laatste Le Page aan wie het kasteel behoorde. En dan mochten we in het begin van onze pelgrimstocht zo de oudste kruisweg van het land bidden. Ook dat was een heel bijzonder moment dat we samen konden delen. Een wat langer biddend moment zo om de tocht te beginnen. In de eerste aflevering vandaag gaan we terug de fiets op en gaan dus van de Kruisberg in het noorden van de stad en gaan zo richting het zuiden. There's a city that calls me by name. There's a city that calls me by name. Yes, as I run this race, I'm cheered by the saints. There's a city that calls me by name. There's a future that runs through my veins. There's a future that runs through my veins. And there's nothing on earth that could stand in the way. There's a future that runs through my veins. Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you. So I won't be afraid, it's my home, come what may. Where I go with you. Where I go with you. Go with you. En men mag het Sint-Jozef-instituut niet verwarren met het Sint-Jozef-college, want dat zijn twee verschillende instellingen. Het Sint-Jozefs-instituut ging eigenlijk terug op de Herentalse Begijnhofschool. Bij gebrek aan gediplomeerde begijnen in de jaren 1830 werd dan in 1935 de school door de gemeenteraad toevertrouwd aan juffrouw Marie van Heteren. En de school nam zo grote uitbreiding. In 1849 werd de school erkend als een normaal school. Voor die datum was de school van de juffrouwen van Heteren een normschool of een school waar onderwijsmensen konden komen zien hoe een school behoorde te functioneren. Het koninklijk besluit van 31 augustus 1849 erkende 9 bestaande instellingen: Herendals, Leuven, Gent, Tongeren, Tielt, Champion, Bastenaken, Nijvel en Luik. En de 5 in Vlaanderen waren allen persoonlijke stichtingen. Rond 1947 was de normaalschool, die zwaar te lijden had tijdens de Tweede Wereldoorlog, in de problemen geraakt. En vroeg kardinaal Van Rooy aan de zusters van de heilige Vincentius a Paolo van Opwijk om de zorg voor de school over te nemen. Trouwens, deze kardinaal Van Rooy, die was zelf ooit schoollopend in het Sint-Josefs College. Dit gebeurde na lange onderhandelingen met de Raad van Bestuur in 1948. Vanaf 1958 was de school vooral een secundaire school en werd het normaal onderwijs nog slechts 1 afdeling in een groter geheel. In 1987 werd het normaal onderwijs afgesplitst en geleidelijk ondergebracht in het kardinaal Van Rooy Instituut Normaalscholen te Vorselaar. De laatste lichting studenten van het pedagogisch hoger onderwijs verlieten de school in 1989. In 1986 reeds sloot het Instituut van de Voorzienigheid zich aan bij de inrichtende macht van het Sint-Josef Instituut. En in 2001 kwamen alle katholieke scholen onder 1zelfde schoolbestuur. En zij vormden dan de scholengroep Katholiek Onderwijs Stad Herentals of KOSH. Elke school behield wel haar onafhankelijkheid, beheerde de eigen inkomsten en behield de eigen visie op opvoeding en onderwijs. Een beetje interessante schoolgeschiedenis konden we dus daar ook ontdekken. Een ander opmerkelijk iets was een hele mooie Mariagrot, die een beetje achteraan het Begijnhof te vinden is. En natuurlijk, als we zo'n grot zien, dat is een ideale plaats om even naartoe te gaan, een kort moment van gebed te houden. En toen ik daar aankwam, trof ik daar Tony aan, die op een bankje zat te bidden.
Ja, beste luisteraars, ik ben ondertussen van de oudste kruisweg van het land naar het Begijnhof gefietst. Dat is niet zo heel veel verder. Een heel mooie plaats, heel rustig ook. En wat hier onmiddellijk opviel was een hele mooie Mariagrot. Niet heel groot, maar een heel mooie plaats om te bidden. En daar zag ik Tony hier bij onze lieve vrouw zitten. Tony, dank u wel voor de tijd u even wil nemen om enkele vragen te beantwoorden.
Graag gedaan.
Zou u zichzelf misschien kort even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
Voor dit jaar 82 jaar, gepensioneerd uiteraard. Ik heb gewerkt tot mijn 72 en nu wonen wij hier in de buurt van het grotje. Ik heb altijd zelfstandig geweest en nu genieten wij samen met ons vrouwke niet van een zalig, rustige plaats dat hier is op het Begijnhof.
Ja, het is toch heel opvallend. We hebben al heel wat Begijnhoven mogen bezoeken in onze pelgrimstochten. Echt rust, de rust blijft daar toch op een of andere manier hangen, hè?
Ja, dat is merkwaardig. Als wij naar het centrum geweest zijn en we komen terug, zo vlug als je een voet op het Begijnhof zit hier, valt die rust over u als een deken bijna. Dat is ineens totaal, dat is niet te verklaren eigenlijk, want we zitten niet zo ver van het verkeer af, maar toch hoort hier eigenlijk niks. Je bent volledig geïsoleerd. Dat is een ongelooflijke rust.
En ik zag u hier bij onze lieve vrouw zitten. Bent u zelf gelovig en heeft Maria een plaats in uw leven?
Ja, ik ben zeer gelovig. Maria heeft er een heel grote plaats in mijn leven.
Ik zie dat u emotioneert, die vraag. Zou u met de luisteraars kunnen delen waarom dat Maria zo belangrijk voor u is?
Omdat mijn moeder altijd een geweldige gelovige geweest is. Die ging heel haar leven lang elk jaar naar Lourdes op bedevaart. Dat was het enige dat idee van verlof. Voor de rest werkte die van 's morgens tot 's avonds. Maar dat weekje voor Lourdes, dat moest er altijd bij zijn. En daarmee, te gevolgen daarvan, ben ik altijd heel een heel grote verering gehad voor ons lieve ook.
Ja, ik vind het zelf ook ontroerend. Het heengaan van uw moeder is een pijnlijk iets.
Ja, inderdaad. Ja. Het heeft heel veel pijn gedaan en dat doet nog pijn.
Ja, ik merk het. Ik ben toch dankbaar dat onze lieve vrouw ons samengebracht heeft vandaag. Want wat was de voornaam van uw moeder? Dan ga ik ze ook zeker meenemen in onze gebeden.
Louise.
We gaan ze zeker meenemen in onze gebeden en ook u, Tony. Uw intenties die u hier bij onze lieve vrouw kon brengen. Dus voor u een bezoekje naar Maria is ook echt een moment om te mijmeren en aan de herinneringen van uw moeder op te halen.
Ja, en om bepaalde intenties naar boven te brengen voor mijn kleinkinderen en kleinkinderen. We hebben een maand geleden een hele grote gevaarlijke ingreep gehad bij een van mijn kleindochters. En naar aanleiding van dat heb je natuurlijk een speciaal intentie om daarvoor te bidden. Maar voor de rest bid ik, doe elke dag hier mijn gebedjes. Als ik dat niet gedaan heb, dan heb ik geen dag gehad, moet ik eerlijk zeggen. Dat hoort erbij. Dat hoort erbij.
Ik vind het toch een hele mooie getuigenis, en ook voor ons allemaal, om dat te blijven volhouden ook, hè, om de toenadering tot Maria te blijven zoeken. Zou u misschien iets kunnen vertellen uit uw leven, waar u echt zo de nabijheid van Maria hebt mogen ervaren?
Eigenlijk, om eerlijk te zijn, is die altijd heel dichtbij geweest. Van kinds af, mijn moeder, dat was zo vroeger. Wij baden elke avond ons rozenhoedje. En dan voor slapen gaan als klein man en op onze knieën voor het bed, ons drie weesje groetjes. Dat is altijd zo geweest. We hebben nooit dat leven anders geweten of anders gekend dan altijd mijn grote devotie voor Maria. En dat is mij altijd bijgebleven. Ik ben er altijd heel dankbaar voor dat we dat kunnen beleven hebben, elke dag.
Ja, en ik denk toch ergens dat uw moeder misschien wel voorzag, hè, hoeveel pijn het u zou doen om haar te moeten afgeven op een bepaald moment, dat ze u ervoor gezorgd heeft dat je toch zeker een hemelse moeder hebt.
Ja, inderdaad, dat is een hele grote troost. En dat zal een grote troost blijven altijd. Ja.
Tony, ik dank u voor het kort moment dat we hier hebben mogen beleven. Wij gaan zeker uw intenties meenemen. We bidden voor uw moeder, hè. We nemen ze zeker mee op onze gebeden en uw kleindochter ook. En uw intenties. En dan hoop ik dat u ook voor Radio Maria wil bidden en voor onze luisteraars.
Zeker en vast. Dat zal ik zeker doen de volgende dagen en de volgende weken.
Dank u wel, Tony. En nog een hele fijne dag.
Graag gedaan, dank u.
Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui faites de votre mieux, fille de paix, mère de Dieu, vous qui donnez au dépourvu, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme avec l'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leurs âmes. Madame, qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, remplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui avez donné l'enfant, le fruit parfait de votre sang, pour
les humains faibles et nus. Je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui apportez à ce monde des feux de joie qui nous inondent, vous qui nous aimez tant et plus, je vous bénis, je vous salue. L'amour pour Oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leurs âmes. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui m'avez choisi un jour, répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis et vous salue.
Na die mooie ontmoeting met Tony, hier bij Onze Lieve Vrouw, het ontroert mij toch ook altijd zelf een beetje hoe Maria mensen kan samenbrengen. Tony is ondertussen rustig naar huis gegaan, beetje bekomen van de emotie ook, denk ik. En wij zitten hier nog even aan de grot. Deze grot staat hier, werd opgericht ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Uit dankbaarheid en kinderlijke liefde, de 15 juni 1919, door Maria Proost, Begijn. Zeer godvruchtig overleden op het Hof alhier, de 7 juli 1925. En we zitten hier vlak aan de achterzijde eigenlijk van het voormalige Sint-Jozef-instituut. Maria en Jozef, de heilige familie is ons nabij. Dit Begijnhof is trouwens een van de oudste begijnhoven van het oude hertogdom Brabant. En dat de heilige familie aanwezig is, dat zie je hier ook aan het oudste huis van het Begijnhof. Dat is het fundatiehuis tegenover de dreef die naar de ingang van de kerk loopt. En in de gevelsteen zien we daar een afbeelding van de heilige familie. Hier vlak achter mij staat de sierlijke gotische Sint-Catharina-kerk. En voor de kerk staat er een beeld, Ons Heer op de koude steen. En daar vindt zich ook de infirmerie, een gebouw dat diende om bejaarde, zieke of behoeftige begijnen onderdak te verschaffen. Daar is ook het Begijnhof Museum in gevestigd. Klein beetje geschiedenis van dit Begijnhof. En wat Tony daarnet zei, is inderdaad heel opvallend. De stilte overvalt je hier. Komt als een deken over je heen. Je hoort de vogels en heel erg in de verte zo de geluiden van de stad nog, maar dan moet je al heel goed luisteren. Ondanks de gevoelig koude temperatuur is het een mooie dag, rustig weer. En hier bij Onze Lieve Vrouw en heilige Bernadette Soubirous houden we nog een kort gebedsmomentje en gaan dan terug de fiets op.
Thank you.
We gingen terug de fiets op, van het voormalige Pegijnhof richting, zeg maar, het centrum van de stad. Daar kwamen we eerst nog voorbij de voormalige Karmel, dat vandaag de dag een hotel is trouwens. Een Karmel die ook genoemd is trouwens naar de heilige Jozef. Deze Sint-Jozefs Karmel met klooster en kapel werd daarnaast ook toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Middelares. Opnieuw een teken van het religieuze leven in Herentals. We gaan voorbij de voormalige Karmel en richting de Lakenhal. Het is een van de belangrijkste getuigen van het rijke Herentalse verleden. Het gebouw werd in het begin van de 15e eeuw gebouwd door rijke wolwevers en lakenmakers om er hun handel in te drijven. In 1512 werd het gebouw bijna volledig vernield door een brand. En in 1534 was de wederopbouw een feit. In de loop van de tijd werden er vele herstellingen en verbouwingen aan het stadhuis gedaan en de laatste ingrijpende verbouwing dateert van 2010. De Lakenhal is een sober rechthoekig gebouw. De hoogte van de toren, die dienst deed als belfort, bedraagt ongeveer 35 meter. Het is sinds het midden van de 16e eeuw dat in de belforttoren ook een bijaard hangt. De 50 klokken wegen samen bijna 4 ton en de bijaard wordt toch regelmatig bespeeld. Dat konden we ook horen toen we Herentals hebben bezocht. De oudste bronnen noemen het gebouw het Gulden Huis, het Meethuis of Loodhuis. En omstreeks 1430 krijgt het gebouw officieel de naam Stadhuis. Sinds 1998 is het officieel Lakenhal gaan heten. Het belfort staat trouwens op de lijst van het werelderfgoed van UNESCO. Vandaag de dag heeft de Lakenhal een socioculturele functie. Er worden regelmatig tentoonstellingen en concerten georganiseerd. En dus tijdens die tentoonstelling is het ook mogelijk om even de Lakenhal zelf van binnen te kunnen bewonderen. Dat was dus niet mogelijk tijdens onze tocht. Wat ook zeer interessant is, dat is dat op 31 augustus 1918, omdat ook in die periode een bijzondere devotie tot het Heilig Hart ontstond in de nadagen van de Eerste Wereldoorlog, beslist om een Heilig Hartbeeld te plaatsen in de nis boven de ingangsdeur. De openstaande nis van de toren zou ingevuld worden door Sint Waldetrudis, die ook patrones is van de stad, maar dat is een werk dat echter nooit werd uitgevoerd. Maar het Heilig Hartbeeldje, dat is dus wel aanwezig in de Lakenhal hier in Herentals. Nu, de bedoeling is dat we van hieruit nog naar het Besloten Hof zullen gaan. En dat is een plaats in Herentals waar opnieuw het religieuze leven ons tegemoet komt en ook de bijzondere levensgeschiedenis valt te ontdekken van, ja, we zouden bijna kunnen zeggen, het heilig zusterke van Herentals, zoals Hasselt een heilig paterke heeft, met een hele bijzondere geschiedenis die we ook verder zullen ontdekken. Maar alvorens we dat gaan doen, gaan we even rond de Lakenhal en daar treffen we een monument aan voor de helden van de boerenkrijg. En dat is ongetwijfeld een geschiedenis die u misschien wel in de geschiedenislessen te verwerken hebt gekregen, maar het is toch goed om daar even te blijven bij stilstaan, want Herentals heeft daar toch een bepaalde rol in gespeeld. Voor Outer en Heert. Een strijdkreet die zoveel betekent als voor altaar en haard, hebben eind 18e eeuw de zogenaamde brigands uit onze contreien de Franse bezetter bestrijd. Een revolte die amper een tweetal maanden zou geduurd hebben en vervolgens bijna onopgemerkt de geschiedenis inging onder de banale benaming de Boerenkrijg. Laten we even kijken naar de voorgeschiedenis van deze strijd. In 1789 zien we dat in Frankrijk het ancien regime wankelt onder de Franse revolutie. met de slogans vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. Een uitermate bedrijvige guillotine doet haar intrede en schakelt systematisch en meedogenloos alle tegenstanders uit. In januari 1793 ondervindt de Franse vorst Lodewijk XVI dat ook. En enkele maanden nadien, in oktober, wordt ook Marie-Antoinette, de dochter van Maria Theresia van Oostenrijk, schuldig bevonden aan een zogenaamde samenzwering tegen de nieuwe republiek en onthoofd. Onder invloed van het ideeëngoed van de Zuiderburen breekt tegelijkertijd in de toenmalige Oostenrijkse Nederlanden een kettingreactie los tegen de centralistische en eigenzinnige hervormingen van keizer Jozef II, de Brabantse omwenteling. En deze opstand wordt geleid door Jan Andries van der Mersch. En het resulteert in een overwinning. Op 27 oktober 1789 worden de Verenigde Belgische Staten uitgeroepen. Er wordt zelfs een grondwet, geïnspireerd op die van de Verenigde Staten van Amerika, daterend uit 1776, overgenomen en gepubliceerd. En voor het eerst in lange tijd kunnen de Belgische leiders en gezagdragers het heft weer in eigen hand nemen. Spoedig echter ontstaan er politieke twisten en begint het te rommelen in de nieuwe staat. De volgelingen van de vrij conservatieve vrijmetselaar Hendrik van der Noot en de meer progressieve aanhangers van Jan Frans Vonk worden het maar niet eens met elkaar. En ja, zoals dat vaak gaat, als twee honden vechten om een been, dan loopt een derde er mee heen. Door al dat intern gestrijd onder elkaar zagen de Oostenrijkers hun kans schoon. En op 2 december 1790 veroverden zij vrijwel zonder slag of stoot opnieuw de Belgische gebieden. De revolutionairen in Frankrijk, die zaten natuurlijk ook niet stil. De vervolging van de adel en de klerus werd volop ingezet en iedere vorm van verzet, zoals in de Vendée, de landstreek aan de westkust van Frankrijk, ten zuiden van Bretagne, ten noorden van Bordeaux, en de opstand van de Bretonse Chouan, de koningsgezinde revolte tegen het republikeins ideeëngoed, werd bloedig onderdrukt en radicaal in de kiem gesmoord. Nu, die reactie daarop die kon natuurlijk onmogelijk uitblijven en al heel snel kreeg Frankrijk van zowat alle toenmalige grootmachten complete tegenwind. Maar het was tevergeefs, want de Eerste Republiek die bleef wel degelijk overeind. En meer nog, versloeg in de daaropvolgende zogenaamde coalitieoorlogen alle tegenstand. Zo werden met de slag bij Fleurus in 1794 de Belgische landstreken heroverd op de Oostenrijkse Habsburgers en opnieuw ingelijfd bij Frankrijk. Enige tijd later, met het verdrag van Campo Formio, dwong Frankrijk de Oostenrijkers zelf om definitief af te zien van de zuidelijke Nederlanden. Dat gedachtegoed van de Franse Revolutie, in het begin viel dat nog in goede aarde, maar al heel snel kwam een totale ontnuchtering, zoals wel vaak het geval is met een revolutie. Vlaanderen, Brabant en de andere provinciën bleken voor de Fransen vooral een wingewest en het gangbare geld werd vervangen door vrijwel waardeloze assignaties. Alle belevenis van de godsdienst werd teruggeschroefd of verboden, kerken en abdijen gesloten, onteigend. En daarnaast werd de zogenaamde conscriptie ingevoerd, een wet waardoor bij loting jongelingen een vijfjarige verplichte legerdienst dienden te vervullen. Iets wat heel wat kwaad bloed zette bij de plattelandsbevolking. Te meer omdat de meer vermogende jonge mannen zich uiteraard konden onttrekken aan die dienstplicht, door tegen betaling hun lotnummer om te ruilen. Hendrik Conscience in 1850 zou De Loteling schrijven, een beroemde roman, en die is gebaseerd op deze praktijk. U voelt het al. Het begint te rommelen, want door de Brabantse omwenteling had het volk van de onafhankelijkheid geproefd en die vrijheidsgedachte werd door dat Franse terreurregime enkel aangewakkerd. En dan op 12 oktober 1798 greep voornamelijk in Vlaanderen, het Waasland en de Kempen de boerenbevolking naar de wapens en kwam in opstand tegen de Franse bezetter. Voor Outer en Heert, kerk en vaderland, dat werd de strijdleus van deze brigands, die het opnamen tegen de sans-culottes, een spotnaam voor de Franse soldaten. Onder aanvoering van leidersfiguren zoals Emmanuel Rollier, Pieter Corbeels en Jozef van Gansen werd aanvankelijk met succes de Franse troepen bevochten. De slecht bewapende boerenmilities bleken uiteindelijk echter geen partij voor het goed getrainde Franse leger. En amper 2 maanden later, op 5 december 1798, werd de rebellie in een beslissende veldslag nabij het Limburgse Hasselt definitief neergeslagen. Er volgde een meedogenloze repressie, waarbij niet enkel heel wat leiders van de opstand werden terechtgesteld, maar ook al degenen die maar enigszins verdacht werden van een klein beetje sympathie te hebben gekoesterd voor de brigands, die moeten het allemaal ontgelden. Men schat dat de opstand uiteindelijk alleen al aan Vlaamse zijde maar liefst 10.000 slachtoffers heeft gemaakt. En dus het herdenkingsbeeld, het herdenkingsmonument, heel mooi monument trouwens, aan de Lakenhal in Herentals, die is een herinnering aan een kortstondige maar bloedige episode uit de Belgische geschiedenis. En zo werd op die manier ook aandacht besteed aan deze gevallen helden die het gedurfd hebben om, zeg maar, de wapens op te nemen tegen de Fransen. Wij willen natuurlijk graag even stilstaan bij de specifieke Herentalse geschiedenis van deze boerenkrijg. En dan spreken we over de slag om Herentals. Maar dat gaan we niet hier doen. We gaan nog een stukje verder fietsen, gaan richting het besloten hof en de Franciscaanse spiritualiteit ontdekken en daarna nog langs de zandpoort en de bovenpoort. En die bovenpoort, wel, die speelde een rol in de slag om Herentals. En daar zullen we dan ter plaatse wat meer vertellen over die fameuze veldslag. Van dit stukje van Herentalse geschiedenis, en dat meer te maken heeft toch wel met de wereldlijke realiteit, gaan we naar het besloten hof. We maken kennis met de Franciscaanse spiritualiteit van de zusters Franciscanessen die gedurende hun hele leven lang zich steeds hebben ontfermd over het onderwijs hier in Herentals. Aarzel zeker niet om er zelf even binnen te gaan als u voorbij gaat. Op naar het besloten hof. En alvorens wij de Sint-Walde-Trudiskerk gaan bezoeken, ben ik even op de binnenplaats van het besloten hof gaan zitten. Hier vlak bij onze goede vriend, de heilige Franciscus van Assisi. En dan kan u al raden welke religieuze familie hier haar thuis kent. Dit kloostergebouw dateert uit 1693. In 1410 werd op deze plaats reeds door de abdij van Tongerlo een Norbertinessenklooster gesticht, met de naam Onze Lieve Vrouwe van het Besloten Hof. Maar door de perikelen van de Franse Revolutie in 1796 moesten de zusters de abdij verlaten. In 1836 werd hier onder de naam Sint-Josefsdal een klooster van de Franciscanessen Penitentinnen gesticht, dat ook tegenwoordig nog bestaat. De kapel werd in 1855 gebouwd, nadat de oorspronkelijke gotische kapel in de 18e eeuw was gesloopt. De zusters die hebben zich voornamelijk ontfermd over onderwijs, onder meer aan de basisschool. En in 2005 ging de laatste zuster, die toen nog onderwijzeres was, met pensioen.
In 2006 woonden er nog 46 zusters die voor het merendeel reeds een hoge leeftijd hadden. En de zusters uit omliggende kloosters, zoals Arendonk en Olen, die kwamen allen naar Herentals, waarna de oorspronkelijke kloosters gesloten werden. Nee, ik ben eventjes aan het wachten. Tussen 12 en 1 is het een moment waarop we de zusters niet willen storen. Maar ik ga zo meteen even aanbellen, in de hoop dat ik een van hen te spreken kan krijgen, want ik weet ook dat zij luisteren naar Radio Maria. Ons magazine wordt ook naar hier gestuurd en ik hoop hen een beetje te verrassen en hopelijk ook iets meer te weten te komen over de geschiedenis van zuster Rumolda. Dat is een zuster die hier geleefd heeft en die zelfs de stigmata heeft ontvangen, de wondetekenen van Christus. Een mystica van haar tijd. En ik hoop daar zo meteen wat meer te weten over te komen. Ik ga hier even ook de lichamelijke mensen wat sterken. En dan van zodra het kan, bellen we aan bij de zusters.
Alle glorie, alle eer, goede vader, wees gezegend en geloofd. Enkel u vernietigde licht, allerhoogste toegedicht, en wij buigen voor u nederig het hoofd. Wees geprezen, goede Heer, in uw schepping evenzeer, zuster zon, haar licht, haar hele warme straal. Het is een wonder, wissen waar, dat u ons verlicht door haar, mogen zij uw goedheid naar ons toe vertalen. Wees geloof voor zuster maan, in de sterren die er staan, in de nachten klaar en helder schijnt ze geven. Wees geloof voor broeder wind, die in wolken regen wind, en verspreid op dat uw schepping mogen leven. Voor het koele, reine water, dat ons laft en wast en droogte doet verwijnen. Wees geloofd ook voor het vuur, dat ons warm dient laten uur. In zijn vreugde en zijn kracht op ons laat schijnen. Geprezen, o mijn moeder, voor de aarde onze moeder, die ons koestert en ons dierbaar leven geeft. Vruchten vol van smaak en geuren, bloemen wilder van kleuren, in de bomen, in het gras en al wat leeft. Wees geloof voor hen die leven, in uw liefde en vergeven, ook als onrecht en ellende hen dan wonen. En gezegend ook degenen die door vrede te verleen zich door u, o Vader, mogen laten kronen. Wees geprezen, o mijn Heer, voor ons lichaam broos en peer, dat de dood van het leven zomaar kan bestelen. Van gezegend zijn nog deze die de dood niet moeten vrezen, omdat zij voor eeuwig in uw liefde deel.
En zoals ik daarnet al zei, beste luisteraars van Radio Maria, ik was even aan het wachten hier in het Besloten Hof, een heel mooie plaats in Herentals. En ik heb ondertussen aangebeld bij de zusters Franciscanessen die hier wonen. En ik zit ondertussen naast zuster Chris, die de overste is van deze gemeenschap. Zuster Chris, zou u zichzelf even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
Ik ben zuster Christus. Ik ben geboren in Herentals. Heb hier ook altijd school gelopen bij de zusters Franciscanessen. En gaandeweg werd het voor mij duidelijk dat ik eigenlijk me ook geroepen voelde om daarin te treden. Ik heb dan tijdens mijn loopbaan altijd in de school gewerkt van de Humaniora en op secretariaatswerk eigenlijk. Eerst leerlingenadministratie, dan personeelsadministratie en boekhouding. Tot aan mijn pensioen bijna.
Ja, en daar komen we al op het spoor natuurlijk van het onderwijs, wat het echte apostolaatswerk is van de gemeenschap.
Ja, dus elke stichting van onze stichteres is begonnen met onderwijs.
Zou u aan de luisteraars even kunnen vertellen wie de stichteres was en hoe zij uiteindelijk hier terechtgekomen is?
Ja, misschien zeg ik eerst eventjes iets over de Norbertinessen. In 1410 werd hier een klooster gesticht, een slotklooster. Het moest echt een slot zijn voor Norbertinessen. Die hebben hier gewoond tot aan de Franse Revolutie en die zijn dan verdreven. Onze stichteres, die was in Arendonk in een klooster van Franciscanessen. En ook zij werden verdreven tijdens de Franse Revolutie. Zij is dan ondergedoken te Olmen op de molen van haar broer. Na enkele jaar begon ze in het geheim al met enkele zusters die ook in Arendonk waren, terug samen te komen om te bidden. En stilaan groeide dat groepje en begon er ook een beetje meer vrijheid te komen. En al in 1806 is ze eigenlijk al begonnen met een schooltje in Meerhout voor meisjes. En er stoten steeds meer meisjes zich bij haar aan, zodat hun huisje in Meerhout te klein werd. Zij kreeg dan van de ouders van een van de zusters een huis in Redi. Dat was haar eerste stichting, Sint Annadal. Sint Anna verwijzend naar de moeder van onze lieve vrouw. 3 jaar later had ze de mogelijkheid om het klooster in Arendonk, waar ze verdreven was, terug te kopen. Dat klooster was eigenlijk helemaal vernield op het bakhuis na. En in dat bakhuis is ze dan met enkele zusters gaan wonen en tegelijkertijd gaf ze in de tweede helft van het gebouwtje les aan meisjes. Stilaan heeft ze dan dat klooster verder opgebouwd. In 1836 heeft ze dan een nieuwe stichting gedaan in Oosterlo, ook weer voor onderwijs aan meisjes. Ze nam dan enkele zusters van Redi en Arendonk mee naar de nieuwe stichting. 3 jaar later is ze in Herentals begonnen, in het Norbertinessenklooster. De stad had haar gevraagd om ook daar onderwijs aan te bieden voor meisjes. En met 4 zusters zijn ze op 19 maart 1836 naar Herentals gekomen en hebben hier zich gevestigd in Sint-Josefdal, de man van onze lieve vrouw. 3 jaar later vroeg haar neef, die te Borglombeek priester was, of ze ook daar onderwijs kon komen geven. En weer is ze met enkele zusters uit Arendonk, Redi en Oosterlo en Herentals te voet naar Borglombeek getrokken om daar ook meisjesonderwijs te starten. De scholen zijn op zich allemaal erg gegroeid, ook de kloosters. Daar kwamen steeds meer meisjes. Uiteindelijk werd Herentals het grootste klooster. En van in 1827, denk ik, dat de eerste missiezusters naar Congo gegaan zijn. Want de paters Kapucijnen, die waren daar al in het noorden van Congo, in de Ubangi, en die hadden daar zusters nodig. En die kwamen dan bij ons, zusters Franciscanissen, vragen of er geen meisjes waren die naar Congo konden komen. Daar hebben we tot 1997 6 missieposten gehad, waar voornamelijk onderwijs gegeven werd, maar ook ziekenzorg en opvoeding van de moeders.
Ik vind het een ongelooflijke geschiedenis en als je ook hoort, dat moet toch wel een sterke vrouw geweest zijn.
Dat was een heel sterke vrouw. Een hele grote persoonlijkheid. Ik heb haar natuurlijk nooit gekend, maar als je daar zo over leest, ja. Ze had ook heel veel contacten met minderbroeders in Mechelen. En als ze op reis was naar... Want ze bezocht regelmatig haar kloosters. Al haar kloosters bezocht ze regelmatig. En dan kwam ze dus door Mechelen en dan ging ze ook bij de minderbroeders, waar ze eigenlijk veel contacten had en waarschijnlijk ook zelf ja, hulp kreeg van die paters en zo om haar klooster te leiden.
Ik merk dat ze toch echt een voorbeeld is voor u.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Wat heeft u uiteindelijk zo aangesproken in de spiritualiteit om daar uw hele leven aan te geven?
Oorspronkelijk was ik eigenlijk heel erg getroffen door de liefde van de zusters tegenover elkaar. Ik heb een hele tijd, voordat ik echt op het secretariaat werkte in de school, avondstudie gedaan bij de interne. En ik was dan wat vroeger hier om op tijd te zijn. En dan was ik in de studio van de leerkrachten samen met enkele zusters. En ja, die onderlinge band van liefde tussen hen, dat heeft mij enorm aangetrokken. En zo ben ik eigenlijk dan hier geraakt zo. En dan niet zozeer eerst omwille van Franciscus, maar hier door dan met hem kennis te maken, is mij dat voor mij eigenlijk ook een groot voorbeeld geworden, Franciscus.
Ik vind het wel mooi, want natuurlijk de zin uit de Heilige Schrift, hè, aan de liefde zullen ze u herkennen als mijn leerlingen, dat is hier dan toch echt wel realiteit.
Ja, ja, inderdaad, en dat is nog zo. Tussen onze zusters is eigenlijk een hele goede band. Wij horen dat geregeld zeggen van buitenaf, dat we eigenlijk een heel mooie gemeenschap zijn.
En als ik mij niet vergis, heeft Radio Maria hier toch ook wel een beetje een plaats in de gemeenschap?
Ja, het zijn een aantal zusters die daar dagelijks naar luisteren, die en ook het tijdschriftje lezen en zo, het programma in de band leggen, dat we de anderen kunnen kijken wat er is, ja.
Toch fijn om te horen dat we zo bij luisteraars mogen terechtkomen. U heeft natuurlijk in de loop van de jaren een evolutie gemerkt, hè, want ik denk dat dat in heel veel gemeenschappen is. Hoe gaat u daar persoonlijk mee om als overste? En merkt u dat dat iets is dat bijvoorbeeld de andere zusters ook bezighoudt? Wordt daarover gesproken?
Oorspronkelijk was dat hier slottes. Hè. Er waren er tralies en dat was hier heel streng. Dat herinner ik mij ook nog van mijn kindertijd, dat eigenlijk slot was. Alhoewel, het was geen slot gelijk een contemplatieve gemeenschap. Maar de zusters gaven wel les. Mm-hmm. Maar ze mochten wel niet buiten. Ze mochten ook nooit naar huis, ook niet als er een begrafenis was van een ouder of zo. Dus dat mocht niet. En dat is dan na het concilie eigenlijk beginnen open te komen, dat ze wel eens naar huis mochten voor een dag. En later is dat eigenlijk verbreed. Maar op het moment dat ik in het klooster kwam, was het al veel vrijer. Mochten ze een week op vakantie gaan, elk jaar. Ze mochten een aantal keren naar de familie gaan, maar dat is gaandeweg altijd versoepeld. En daar staat eigenlijk echt geen regel meer op. Ook kwestie kledij. Vroeger, ja, zaten ze goed ingepakt. Dan werd het al wat minder, maar nog wel een lange kleren. Dan verkortte die kleren een beetje. Dan was het al bijna kleding gelijk de gewone mensen. En ja, nu, we hebben nog wel een uniform, min of meer. We dragen nog altijd bruin beige, zoals het oorspronkelijk was. Maar de modellen verschillen wel wat. En het is wel zo dat we op feestdagen en op een begrafenis bijvoorbeeld van een van onze zusters wel praktisch allemaal gelijk gekleed zijn. Daar houden we nog wel min of meer aan vast, maar voor de rest eigenlijk niet.
Ja, ja, maar dat is inderdaad een evolutie die we in Vlaanderen ook een beetje overal, of bijna overal, hebben gezien. Een evolutie die bij nieuwe gemeenschappen dan toch een beetje terug wordt opgenomen, zo, hè?
Ja, dat is inderdaad zo. En die hebben eigenlijk precies toch wel meer aantrek op dat gebied, vind ik.
Het is een interessante vaststelling, denk ik wel. Maar tegelijk bevind ik mij, en zo voel ik het ook, echt in het hart van de geschiedenis van het onderwijs hier in Herentals.
Ja, dus hier in Herentals waren verschillende kloosters en die hadden allemaal praktisch onderwijs. Allemaal niet, maar we hadden een Carmel natuurlijk. En we hadden dan ook de zusters van Opwijk, die hier een heel grote school hadden. En dan wij hadden dan, en dan hadden ze het college, dus wat van het bisdom uitging. En de paters van Scheppers, die hadden hier ook een groot internaat voor jongens en een technische school. Dus hier was heel veel onderwijs in Herentals, rond de religieuze gemeenschappen.
Ja, dat is heel duidelijk. Ik ben zeer dankbaar voor de tijd u genomen heeft om toch enkele vragen te beantwoorden. Ik zou zeggen, zuster, ik hoop dat jullie zeker ook voor ons bidden. Wij gaan dat zeker ook voor jullie doen. We dragen elkaar zo in gebed ook en voor de komende jaren.
Dank u.
En zo, dierbare luisteraars en medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, zijn we aan het einde gekomen van deze
tweede aflevering van onze pelgrimstocht in Herentals. Een volgende keer ontdekken we meer over de geschiedenis van zuster Rumolda. Komen we haar ook op het spoor en gaan we nog in gesprek met een van de medewerkers van de werkgroep zuster Rumolda. En ontdekken wij verder Herentals op onze fietstocht verder richting de abdij van Tongerlo. En dan hoop ik dat u er ook een volgende keer wenst bij te zijn. Van harte dank en graag tot een volgende keer.